Goedemorgen, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing is uit Johannes 1. Vanavond is er een kerkdienst om 6:30. De hoop dominee K.M. Theo uit Voorthuizen voor te gaan. Op zondag 23 januari in de ochtenddienst om 9:30 hoop dominee Van de Wind voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoop dominee Voets voor te gaan. In de voorbeden willen we denken aan mevrouw C. Jonkers van Weelde, Nieuwstraat 3A. Zij kwam weer thuis uit het ziekenhuis. En we denken aan mevrouw M. Bracht Jonkers, Otterdam 1. Die werd in het ziekenhuis opgenomen. En de heer A. P. Bracht verhuist aanstaande woensdag vanuit het Zonnelied te Ammerzoden naar het zorgcentrum Het Slot te Gameren. De verruiming van de coronamaatregelen. Naar aanleiding van de persconferentie heeft het Moderamen besloten dat het jeugdwerk weer kan worden opgestart. Vanmiddag zijn de kinderen van harte welkom op de zondagschool. En wat de clubs betreft kunt u op onze website zien wanneer die beginnen. De kringen en overige verenigingen komen nog niet bij elkaar. We hopen dat op korte termijn hiervoor ook weer ruimte komt. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. U mag uw gaven ook digitaal geven of overmaken. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is Psalm 92, vers 1. Laat onze rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het gaan zingen van Psalm 44. Daarvan vers 1. O God, wij mochten met onze oren wel eer vroeger van onze vaderen horen wat werk gij in hun dagen wrocht, werkte. En ook het 14e vers. Sta op, o God, toon medelijden. Zo krijgt uw goedheid eeuwig de eer. 1 en 14 van Psalm 44. Gemeente, luisteren we vanmorgen ook naar de eis en de belofte van de heilige wet van God. Gaan we daarna zingen van Psalm 119 en aan de beurt is vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Het achtste vers van Psalm 119. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en de bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. En hij zei: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eert uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Gemeente hier in de kerk, gemeente thuis, laten we gezamenlijk het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Op deze stille zondagmorgen mogen we ons klein maken voor u, Heere. In de stilte van dit kerkgebouw, in de stilte van de huiskamer. We worden stil voor uw aangezicht. We ontvangen deze zondag uit uw hand. En elke zondag, Heere, is als een licht voor elke dag. En Heere, laat het ook deze week zo zijn, die vandaag begint, dat deze dag zijn licht verspreidt op morgen. De dingen die we te doen hebben op school, op ons werk of thuis. Laat het licht van de zondag elke dag beschijnen. Vandaag mogen we de dagelijkse dingen laten liggen. En we mogen ons ontspannen met onze gedachten en met ons lichaam. Aandacht hebben voor elkaar. Maar vooral hebt u deze dag gegeven zodat we ons richten op u. U bent onze God. Wij zijn de schapen, de lammeren van uw weide. U bent de sprekende God. En met uw knecht Samuel zeggen we met elkaar: vanmorgen spreek, Heere, want we luisteren. Want uw woorden doen ertoe. Heilige Geest, wilt u ons daarvoor ook oplettend doen zijn, zodat de Bijbelwoorden ons hart bereiken. We moeten u belijden, Heere, dat we ons moeilijk door u laten leiden. Daar komen we elke zondagochtend weer achter als we uw woorden van de wet tot ons laten komen en elk gebod tot ons door laten dringen. Naast onze gedachten leggen, naast ons spreken en ons handen leggen. Heere God, wij zijn mensen. En ons leven staat zo vaak haaks op wat u zegt. Dat belijden wij u. Dat is een schuld aan onze kant. En dat is een zwaar woord. En het komt maar moeilijk over onze lippen om onze schuld aan u te belijden. Soms hebben we het ook helemaal niet in de gaten. En daarom, Heilige Geest, wilt u ons onze schuld, onze zonde laten zien. Opdat wij dat belijden. Opdat we vergeving ontvangen. Opnieuw. Voor de zoveelste keer. Genade, Heere, wordt nooit iets automatisch, iets gewoons waar we aan gewend raken. Wilt u ervoor zorgen, Heere, dat het een wonder voor ons is en telkens ook weer blijft? Wij danken u, Heere, dat u ons opzoekt en dat u ons voor uw aangezicht roept, dat u tot ons spreekt. Bewerk ons, Heilige Geest. Wees in het hart van een kind, van een jongere, van een oudere. Wederbaar, vernieuw ons van binnen. Opdat ook van buiten het een en ander verandert. Heer, u bent een God die van binnenuit naar buiten werkt. En daarom bidden wij u. Wil het vlezen hart dat u schiep, wil dat vernieuwen, meer op uw beeld laten lijken. En wil degene die met een stenen hart thuis zit of hier zijn, neem dat weg en geef een vlezen hart. Opdat we u zullen liefhebben en dienen. Heere, u kent ieder van ons. U weet wat de context is waarin we leven. U kent ons thuis en hier. Of we samen zijn of alleen. Help ons ook in de thuissituatie om onze aandacht erbij te houden. We danken u, Heere, dat de verkondiging voortgang vindt. En dat er ook in de thuissituatie kan mee worden gekeken en geluisterd. We danken u voor de technische mogelijkheden daartoe. En wij bidden u, laat de woorden van u ons leven raken, ons vernieuwen. Maak uw naam groot, breid uw koninkrijk uit. We bidden het u, tot lof en prijs van uw heerlijke naam. Amen. We openen de Bijbelgemeente in Johannes 1. Tweede kerstdag stonden we stil bij vers 14. Vanmorgen richten we onze aandacht op de versen 11 tot en met 13 van Johannes 1. In Johannes 1 komt het evangelie als volgt tot ons. Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtig licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. En dan lezen we nu onze tekstwoorden. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dit zijn de tekstwoorden voor de preek van morgen. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ter voorbereiding op de woordbediening gaan we zingen van Psalm 95. Daarvan vers 3 komt: laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Het derde vers van Psalm 95. Zoals gezegd, gemeente, zal vanmorgen het woord u bediend worden uit Johannes 1. En we staan met elkaar stil bij de verzen 11 tot en met 13. Het is fijn, jongens en meisjes, dat je weer naar school mag en dat de jeugdclubs weer gaan beginnen. Want dat betekent toch weer dat je als kinderen weer wat bij elkaar mag komen. Dus de tijd komt ook, jongens en meisjes, dat je weer een verjaardag kan houden. En als je nou op de verjaardag van je vriendje of vriendinnetje van school mag komen, dan kom je daar natuurlijk niet met lege handen. Als je de uitnodiging hebt gekregen voor een partijtje, dan ga je een cadeautje kopen met je moeder, met je vader. Je gaat naar Intertoys toe en je bedenkt eens, waar zou ik hem of haar nou blij mee kunnen maken? En je loopt daar door de winkel en je kijkt wat er allemaal is. En je weet zo'n beetje, dit is het bedrag waar ik een cadeau van mag kopen. Nou, je laat het heel, als je iets uitgekozen hebt, loop je naar de kassa toe en je laat het daar met heel mooi papier en strikken inpakken. Ja, en dan is het zover en dan ben je op de verjaardag en dan geef jij dat cadeautje. En je kijkt natuurlijk naar de ogen van je vriend of je vriendin die jarig is van, hoe zal die reageren? Zie je nieuwsgierigheid? Zie je spanning in zijn of haar ogen? Stel je nou eens voor dat hij je cadeautje aanpakt, maar niet uitpakt. Nou, hij legt het weg en hij kijkt alweer naar het volgende cadeautje. Nou, dat voelt niet goed, hè? Het voelt ook niet goed als de jarige jouw cadeautje aanpakt en uitpakt en ernaar kijkt en geen dankjewel zegt. En hij kijkt even naar iemand anders en hij laat het cadeautje uit zijn handen vallen. Bang, dan ligt hij op de grond. Aan stukken. Nou, stoffer en blik gehaald, jouw cadeautje opgeveegd. Hup, de vuilnisbak in. Wat denk jij dan? Nou, daar word je niet blij van. Zeg ik maar heel voorzichtig. Ben je daarvoor naar Intertoys gegaan? Is het daarom ingepakt? Heb je daar al die moeite voor gedaan? De Heere God, jongens en meisjes, heeft een cadeau voor ons. Cadeau? Ja, het cadeau van zijn liefde. Het cadeau van zijn genade. Het cadeau dat het goed komt tussen jou en hem. Daarvoor heeft hij iemand gestuurd, dat is het zichtbare cadeau. En dan denk ik aan de Heer Jezus. En wat doe jij nou in jouw leven met de Heer Jezus? Wie mag die nou voor je zijn? Nemen we dat cadeau aan? Of leggen we het cadeau aan de kant? En vinden we andere dingen in het leven veel mooier? Daar gaat het vanmorgen over in de preek. We lezen in de tekst. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Gemeente, we hebben op tweede kerstdag al met elkaar geconstateerd dat Johannes natuurlijk toch wel een hele bijzondere evangelist is. En dat hij toch op een heel andere manier het evangelie onder woorden brengt dan bijvoorbeeld Matthäus en Lucas. Bij Johannes komen we geen herders tegen. en geen wijs uit het oosten en geen herberg. Allemaal niet. Jongens en meisjes, Johannes heeft een bijnaam. Hij wordt de adelaar onder de evangelisten genoemd. En je weet, een adelaar is een hele grote vogel. Die in het hoge bergte leeft. En je zou kunnen zeggen, Johannes de adelaar die neemt ons mee naar het hoge bergte van de schrift, van de Bijbel. Om jou, u, mij onder de indruk te laten zijn van wie? Van de hoogheid van de Heer Jezus. Johannes, hij wil ons leren dat Jezus, dat is niet zomaar een man uit een achterafdorp als Nazareth. Johannes wil ons op het hart binden dat Jezus, hij is de Zoon van God. Hij was bij God. En hij is God. En Bruchem en Nederland en Europa en heel de planeet is door Jezus gemaakt toen hij nog geen mens was, maar wel Zoon van God was. Alles is door hem gemaakt. Onze belijdenis zegt, Jezus, hij is licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Jezus kwam tot het zijne. U zegt dat een beetje apart, hè? Hij komt, maar hij was er toch eigenlijk al? Want alles is door hem gemaakt. Nou, dan heb je een punt. Dus elke plant en elk dier en elk mens dankt zijn bestaan aan de Zoon van God. En de Zoon van God, samen met God de Vader, zij zijn eigenlijk de wettige eigenaar van deze planeet. Maar nou zegt Johannes, Jezus was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Staat in vers 10. De wereld heeft hem niet gekend. Hij werd niet geaccepteerd, hij werd afgewezen. En dan staat in vers 11, daar zijn we bij onze tekst, hij kwam tot het zijne. En nou zou je kunnen denken, hé, Johannes, valt u niet een beetje in herhaling? Want u hebt al gezegd, de wereld heeft hem niet gekend, maar de wereld is toch ook het zijne? Nou, de wereld is inderdaad, gemeente, het werk van Jezus' handen, behoort hem toe. U zegt, maar wat is dan het verschil tussen vers 10 en 11? Gemeente, met het zijne, met de zijne, het zijne, in vers 11, daar wordt Israël mee bedoeld. Israël, het volk van God. Johannes die grijpt hier, gemeente, in ons vers terug op de oud-testamentische voorstelling dat het volk Israël het eigendom van God is. De Heere God heeft tegen Israël gezegd, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. En we weten, gemeente, dat Israël een bijzondere plaats heeft in het hart van God. Er is geen volk in de wereld aan wie God zijn wet gaf dan alleen aan Israël. Er is geen volk in de wereld waar God zijn eredienst had, zoals de tempel en de tabernakel en heel de offerdienst, dan alleen Israël. Aan Israël deed God zijn belofte dat er een redder zou komen. En nou zou je verwachten dat het volk Israël vanwege zijn voorrangspositie in Gods oog, nou zou je verwachten dat Israël, die boven de volken is uitgetild, dat Israël eigenlijk met open armen op de zaligmaker staat te wachten. Dat zou je verwachten. Maar gemeente, we weten met elkaar dat het tegendeel het geval is, hè? Wat we lezen in Lucas, dat er geen plaats voor hen was in de herberg, dat is eigenlijk exemplarisch. Dat is eigenlijk een rode draad. In het gedrag van Israël richting Jezus. Geen plaats in de herberg, geen plaats in Israël. Jezus is niet welkom. Nou, we hebben al geconstateerd in Johannes 1 gemeente, Jezus is niet welkom in de wereld, Jezus is niet welkom in Israël. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou vraagt u zich misschien af, wat is dat aannemen nou precies? Dat is eigenlijk als gast ontvangen. Om met die gast een permanente relatie aan te gaan, dat wordt bedoeld. Een blijvende relatie met Jezus, daarvoor is hij gekomen. En Jezus die ziet bij Israël dat het er telkens niet van komt. Het begint al bij de herberg in Bethlehem. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Nou, daar komen de wijzen uit het oosten ook bar snel achter. Ze hebben een lange reis achter de rug, komen in Jeruzalem, vragen waar de koning is geboren. En ze weten precies te zeggen waar die te vinden zal zijn. Maar er is niet één fariseer die zegt, ik weet hier een beetje de weg richting Bethlehem, loop maar achter mij aan, dan gaan we samen naar de koning die geboren is. De zijnen hebben hem niet aangenomen. En als 30 jaar later Jezus aan publiek begint te preken, dan smijten zijn dorpsgenoten hem het dorp uit. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Als Jezus jaren later over de stad Jeruzalem heen kijkt, schieten de tranen in zijn ogen. En hij zegt, ik heb als een hen die haar kuikens bij zich roept, ik heb me zo over u ontfermd, Jeruzalem, maar u hebt niet gewild. En je vraagt je af, waarom niet? Heb u een idee waarom Israël Jezus niet aannam? Ja, je moet maar heel andere ideeën hebben over wie die zaligmaker is, hè? En als die ander dan niet met jouw gedachten overeenkomt, lijm links liggen. Als je als Jood verwacht dat de Messias iemand is die met power zal optreden. En je hoort dan die Messias zeggen, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. U merkt wel, dat vonkt, hè? Als je verwacht dat jouw Messias met pracht en praal op een troon terechtkomt. En je ziet hem dan hangen met een doornenkroon op zijn hoofd. Dat vonkt. Als jouw gedachten niet overeenkomen met zijn gedachten, ja, dan komt het ervan, hè. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Dus geen welkomstcomité vanuit Israël richting Jezus. Ja, tot op heden gemeente zitten we wat naar Israël te kijken. We zoomen ook in op ons eigen leven vanmorgen. Je kan natuurlijk zeggen, oké, de zijne, daar bedoelt Johannes Israël mee. Maar gemeente, wij, zoals we hier in de kerk zitten en u en jij thuis, wij behoren met elkaar tot de gedoopte verbondsgemeente van God. Als in Israël ingelijfd, behoren wij bij Gods verbondsvolk. Ook u, jij en ik, wij met ons natte voorhoofd. Want wij zijn gedoopt, gemeente, in de naam van de Vader. Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij een eeuwig verbond met u en jou heeft. Jou als gedoopte aanneemt tot zijn kind en erfgenaam. Wat een voorrecht, gemeente, om gedoopt te wezen. Dat God tegen ons gezegd heeft, ik ben jouw vader, jij bent mijn kind. En wat mij betreft ook erfgenaam. Zo neem ik jou aan. Ik neem jou zo aan. Ik, zegt God. Gemeente, beseffen we dat we als gedoopte gemeenteleden, dat we buitengewoon bevoorrecht zijn boven dorpelingen, misschien wel je buren, die niks met God, kerk en Bijbel hebben, ook niet gedoopt zijn. Dus je buurman die niks met God heeft, die mist een hemelse vader. Iemand zei, de wereld heeft geen vader. Het is daarom misschien wel te begrijpen dat heel veel mensen soms bang zijn en radeloos. Want ja, ze kunnen alleen huilen bij een medemens. Maar ze missen een hemelse vader. Als je nou een hemelse vader mist, die je belooft van alle goed te verzorgen en het kwaad van je te weren, of er iets goeds mee te doen in jouw leven. Doopformulieren. Als je geen hemelse vader hebt, dan heb je geen thuis. Ben je overgeleverd aan je eigen kennen en kunnen. Dan loop je eigenlijk verweest over deze wereld. En dan weet ik wel, gemeente, u zal zeggen, ik zit even aan de buurman en de buurvrouw te denken, maar die missen God niet hoor. Echt niet. Die lopen echt niet als een missend mens door deze wereld. Ze missen de hemelse vader niet. Ze laten zich niet storen door zijn roep. Kom, kom naar mij. Word behouden. Als jij dat interessant vindt, moet jij het doen, zeggen ze. Ze missen de hemelse vader niet en ze willen ook helemaal zijn kind niet wezen. Ze regelen het zelf. Men blijft graag, houdt graag de handen vrij. En als ze nou tegen jou zeggen, tegen u zeggen, ben je zonder hemelse vader niet blijer en vrijer? Wat zeggen we dan, gemeente? Blijer en vrijer zonder de hemelse vader. Dan kan je toch doen wat je hart je ingeeft? Of valt die vrijheid en die blijheid toch wel een beetje tegen? Want de zogenaamde vrije mens die loopt binnen de kortste keren toch aan de hand of aan de band van een of andere influencer. Noem maar op. Zoek ze maar uit. Wijs ze maar aan. Dus zo vrij en blij zijn we niet. Zonder hemelse vader. De wereld leeft zonder hemelse vader. Ja, we hebben het gehad over de buurman, de buurvrouw. U denkt misschien ook aan een familielid, een kennis, een collega. Als we nou eens kijken naar de hervormde gedoopte gemeente van Bruchem gemeente. Komen we nog wat dichter bij huis. Zijn er niet heel wat gedoopte gemeenteleden die in de loop van de jaren zijn verdwenen? Ik zit dan eventjes te denken aan de gelijkenis van de verloren zoon, dat ze met de jongste zoon de koffers hebben gepakt en naar een vergelegen land zijn getrokken. Gemeente, in onze kerkelijke administratie staan tientallen namen van gedoopte mensen die amper meer weten dat ze gedoopt zijn. Ze leven heel ver bij vader vandaan, zou je kunnen zeggen. En dat pas ik weer toe op onze tekst. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, nou hebben we gekeken, gemeente, naar die verdwaalde dopeling. Die verdwaalde dorpeling van ons. Het wordt hoog tijd, gemeente, dat we ook eens kijken naar die andere zoon uit de gelijkenis. Dat is de oudste, die blijft op het erf. Dus dan zijn wij aan de beurt, hè? Wij hier in de kerk, u, jij die thuis meekijkt. Wij zijn nog op het erf, wij zijn ingeschakeld. Wij doen nog mee in de kerkdienst en in het gemeenteleven. Maar tot ons komt ook de spannende vraag, maar hoe doen we dat nu? Hoe zitten we hier in de kerk? Hoe zitten we thuis? Hoe leven we mee? Erkennen we met geloof en bekering de God van onze doop als onze hemelse Vader? Leven we als kind van de Vader? Want het is best mogelijk, gemeente, dat je hier in de kerk kan zitten of thuis mee kan luisteren. Dat je zegt van, ja, ik lijk toch wel een beetje op die herbergier uit Lucas 2. Jozef en Maria doorsturen. Hoe welkom is Jezus bij ons, gemeente? En zeg niet te snel, oh, maar hij is bij mij welkom, hoor. Ja, is dat zo? We kunnen dat wel zeggen. Maar is het ook zo? De zijnen hebben hem niet aangenomen. De gedoopte gemeente heeft hem niet aangenomen. Als dat nou gezegd wordt van ons, gemeente. Dat is wat. En het zou niet vreemd wezen. Want laten we eerlijk zijn, gemeente. Jezus aannemen als je redder. Dat is nogal wat. Toch? Jezus je redder. Hoezo redder? Waarvan redder? Wat betekent dat voor jou, redding? Jezus aannemen, gemeente, dat heeft nogal een impact in ons menselijk bestaan. Want dat betekent dat hij beslag legt op je leven. Hij drukt een stempel op je tijd. En bij keuze maken, dan spreekt Jezus graag een woordje mee. Hij wil dat je voor hem leeft, gemeente. En dat kan zomaar gaan schuren bij ons. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Ook bij ons gedoopte mensen is er niet een spontaan vragen naar Jezus. Als gedoopt mens nemen wij automatisch Jezus als onze redder niet aan. Ook een gedoopt kerklid houdt graag zijn handen vrij. Oké, gemeente, wij als kerkgangers, wij lopen dan niet met de jongste zoon uit de gelijkenis van het erf van Vader. Wij zijn nog op het erf van Vader. Maar hoe? Als je eens kijkt naar die oudste in de gelijkenis. Hoe loopt die oudste rond op het erf? Je kan rondlopen op het erf van je vader zonder dat je je gedraagt als kind. Herkennen we dat? Wel op het erf, maar niet als kind. Ja, natuurlijk wel als kind, maar je gedraagt je niet als kind. Je gedraagt je als een knecht, deed die oudste ook, hè? Ik dien u nu al zoveel jaar. Een kind die zich als een knecht gedraagt. Gemeente, we kijken allemaal even naar onszelf vanochtend. Of dat bij ons past. Een kind die zich als een knecht gedraagt. Nou, dan is het goed mis. Want die twee zonen, gemeente, uit de gelijkenis, alle twee houden ze er handen vrij. Die jongste en die oudste, alle twee. Je ziet het helemaal terugkomen in Johannes 1, hè. De zijnen hebben hem niet aangenomen, de wereld niet en de kerk niet. Waarom neemt een gedoopte kerkganger Jezus niet aan? Omdat dat alleen kan, gemeente, in een weg van geloof en bekering. En bekeren willen we ons niet. Want dan moeten we loslaten waar we van nature dol op zijn. Je hoort mensen wel eens zeggen, ja ik wil wel hoor. Ja, ik wil wel, maar ik kan niet. Het is de vraag of het helemaal waar is. De kans is heel erg groot dat iemand die dat zegt, dat hij zijn onmacht naar voren schuift om zijn onwil te camoufleren. Want gemeente, als we echt niet willen, als we echt willen, dan struikelen we over onze onmacht. Weet u daarvan? Als je echt wil, dan ga je op je gezicht vanwege je onmacht. Niet kunnen vluchten naar God. Omdat je geen benen hebt en geen voeten hebt. Geen handen hebt om aan te nemen. Dat je alleen maar kan roepen. Herkennen we dat, gemeente? Heer, ik ben zo arm. Wat u eist heb ik niet en kan ik niet. Hier sta ik nou. Ik heb geen hand, ik heb geen voet. Gemeente, Gods reddingsactie stuit bij ons op weerstand. Maar gelukkig kan God ons hebben. Want vers 12 begint met een heel hoopgevend woord. Maar alle die hem aangenomen hebben, gelukkig hè, dat er woord allen staat. Zijn er dus meerdere. Welke mensen nemen nou Jezus aan? Moet je eens kijken in de Bijbel. Welke mensen Jezus aannemen? Is u al eens opgevallen wat dat voor soort mensen zijn? Dat zijn nou mensen, gemeente, die het moeten hebben van het aannemen van God. U voelt wel, ik draai het net om. Mensen die Jezus aannemen, moeten het hebben van zijn aannemen. Ik noem zomaar een paar Bijbelse voorbeelden, gemeente, en leg gelijk maar je leven ernaast bij wie je hoort. Ik moet denken aan die rijke arme Zacchaeus, die Jezus zoekt te zien. Ik moet denken aan die Romeinse hoofdman die tegen Jezus zegt, ik ben niet waard, Heere Jezus, dat u bij mij onderdak komt, maar spreek maar één woord en mijn knecht wordt genezen. Nog een aannemer. De vrouw uit Kana. Die tegen Jezus zegt, zijn er nog kruimels die van de tafel vallen voor de honden? Ook zo'n aannemer. En wat dacht u van die aannemende vrouw uit Johannes 4? Ze ontmoet Jezus bij de put en Jezus ontmoet haar. En ze zegt, kom, zie iemand die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is hij niet de Christus? Dat is nou Jezus aannemen. En zo komt er een hele stoet die Jezus aannemen. Lopen we nou in die stoet mee, gemeente? U zegt, ja, maar hoe gaat dat dan, hè, dat aannemen? Nou, ten diepste zorgt God daarvoor, gemeente. Johannes die legt het geheim uit. Alle die hem aangenomen hebben, staat er in vers 12, en dan lees ik vers 13, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Leest u mee dat daar staat 3 keer niet? Johannes die maakt een drievoudige tegenstelling tussen de geboorte uit God en de natuurlijke menselijke geboorte. Dus kind van God worden, gemeente, geloven in Jezus, Jezus aannemen. Dat ligt, zegt Johannes, niet binnen het bereik van de mogelijkheden van een mens op grond van zijn geboorte. Dus niet uit bloed, dan bedoelt hij niet door de geslachtsgemeenschap van een man en een vrouw. Ook niet door het vlees, Johannes bedoelt niet door de geslachtsdrift van 2 mensen. En ook niet door de wil, door het initiatief van een man. Het initiatief van een man tot seksuele gemeenschap. Allemaal niet. Kind van God word je dus niet omdat je vader en moeder gelovig zijn. Kind van God word je dus niet omdat je dat geërfd hebt. Johannes bindt ons vanmorgen op het hart, gemeente. Dat u, jij, ik, om te kunnen geloven, helemaal van God afhankelijk zijn. En hoe komt het nou dat jij in Bruchem als jongere Christus aanneemt? Als jij zegt een christen te zijn, vertel eens, hoe is het gegaan? Hoe ben je zo ver gekomen? Vertel eens. Johannes zegt, ieder die gelooft in Bruchem, dat is nou een cadeau van Gods wederbarende genade. Als je tot geloof gekomen bent, gemeente, dan zeg je, de Heere God heeft me van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt. Weet u hoe? Hoe bent u levend geworden? U zegt, nou, Petrus die heeft het ergens erover dat het woord van God het zaad van de wedergeboorte is. Daar is het begonnen. Ik ben geestelijk tot leven gekomen door het woord van God dat mijn leven binnenkroop. Via de prediking, via een bijbelstudie, via de jeugdclub, de zondagschool, thuis. Die woorden van God, die heeft de geest bij me naar binnen gebracht. En die woorden van God zijn opengegaan. Door de krachtige werking van de geest ben ik van dood levend geworden. En wat doe je dan als je Jezus aanneemt? Nou, vers 12, daar staat het, hè? Dan ga je in zijn naam geloven. Dus Jezus aannemen, dat doe je door het geloof. Dan geloof je in zijn naam. Nou, de Zoon van God heeft hele mooie namen. Met kerst hebben jullie ze wel geleerd, opgezegd, Immanuel, Christus, Heere, Jezus, Jezus. Prachtige naam. Redder van de zonde betekent dat. En Jezus maakt zich bekend in de Bijbel. In de prediking laat hij zich zien als de middelaar tussen God en jou. En dan is het de wederbarende kracht van Gods geest. Dat we dat inzien, dat je ogen ervoor open gaan. En dat je het ook beleeft, inleeft, ervaart. Dat je in jezelf een verloren mens bent. vijand van God. Dat leert een kind van God. Dat hij dat van huis uit is. Niet als een lesje, maar als een levensles bij de geopende schrift. Jezus aannemen. Dat gaat in een weg waarin je struikelt over je eigen hopeloosheid. Dat je het niet redt voor God. Je eigen hopeloosheid en je reddeloosheid. Daarom krijg je Jezus nodig. Van hem hangt je leven af. Gemeente, zijn dat zaken die we herkennen. Bij onszelf. Allen die hem aangenomen hebben. Ik ben wel eens blij als er iemand is die zegt, mag ik dat? Ik schrik wel eens van mensen die het natuurlijk dat even doen. Mag ik hem aannemen? Kom ik ervoor in aanmerking? Door die vraag te stellen heb je misschien iets geleerd bij de geopende schrift van wie je zelf bent. En dan mag je zeggen, ja, waar jij nou top met die vraag, mag ik het? Denk nou eens aan je doop. Daar is het al zo hartelijk beloofd aan jou. Ik neem je aan tot mijn kind en erfgenaam. Aannemen. Mag ik dat? Ja. De hemelse Vader biedt zijn kind je aan, ook nu. Een genadige aanbieding is dat. En jou kunnen zeggen, waarom zou ik hem ogen aannemen? Dat heeft te maken met Gods aanbod. Zult u het onthouden, tobber, u die ermee zit, mag ik hem aannemen? In de genadige aanbieding van zijn zoon ligt de grond van uw aannemen. Niet onthouden, niet vergeten, onthouden. In de aanbieding ligt de grond om aan te nemen. Aannemen. Dan verlies je je aan de Heer Jezus. Want dat is geloven, hè? Je toevertrouwen aan hem als je redder en je middelaar. Hij wordt vanmorgen je aangeboden. Neem hem maar aan met de handen van het geloof. U zegt, ja, maar dat is nou precies het knelpunt. U zegt, ik sta er onthand bij. Ik kan er niet bij. Ik heb geen handen. Ik heb geen voeten om op te staan. Ik heb geen armen om hem te omhelzen. Herkent u die nood? Geen arm om te omhelzen. Nou, hij geeft geloofsvoeten en geloofsarmen aan degenen die tot hem roepen. Want we hebben een God, gemeente, die geeft wat hij eist. Ziet u dat hier wedergeboorte en geloof twee kanten van één zaak zijn? Ieder die gelooft in Christus is uit God geboren. Alleen als we Christus hebben, als onze zaligmaker, is God je hemelse verzoende Vader. Ben je als kind een verzoend kind van God, een aangenomen kind van God, ben je ook erfgenaam. En dat ook nog eens, gemeente, voor eeuwig, hè? Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 95. En daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. Het vierde vers van Psalm 95. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden en danken. Machtige God, hemelse Vader in onze Heer Jezus Christus. Wat is het bijzonder, Heere, dat u er zelf voor zorgt. Dat er straks een hele grote massa mensen rondom uw troon zal staan. U bent het, die ons uit de duisternis trekt. U bent het die ons levend maakt door uw geest, door uw woord. U zorgt ervoor dat we als tiener, als kind, als volwassene, u, Heere Jezus, aannemen. Omdat we het inzien dat wij zelf hopeloos verloren mensen zijn. U werkt dat met uw geest, dank u wel, dat u daarmee doorgaat, ook in Bruchem. We bidden u, Heere, voor de mensen om ons heen, die u als hemelse Vader niet kennen en ook niet missen. Heere God, geef dat we als kerkelijke gemeente Ja, dat we persoonlijk als levend lidmaat goede woorden van u mogen zeggen. En dan bekeren wij als mens geen mens. Dan stoppen wij elkaar niets in de handen. Maar u bent het die wederbaart en mensen brengt tot aannemen van uw genade. Dank u wel. We danken u ook, Heere, voor het werk in jongeren en ouderen, uw genadewerk. We danken u, Heere, kind van God te mogen wezen, kind van u. Oefen ons om als kind op uw erf en niet als een knecht te leven. Levend van uw vaderlijke zorg. Heere, we bidden u voor het volk Israël. Het is het volk van uw keus. U gaf aan Jacob zijn wetten. U deed Israël op uw woorden letten. Heere, open de ogen van uw aloude verbondsvolk, opdat ze gered zullen zijn. Op kosten van uw werk, Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u, wilt u zijn met mevrouw Jonkers? We danken u ervoor dat ze thuis kwam. In het ziekenhuis heeft ze een aansterkende behandeling ontvangen. Laat dat ook in de thuissituatie verder mogen gaan. Wij bidden u, Heere, voor echtpaar Bracht. Mevrouw Bracht in het ziekenhuis, zegen de zorg die ze daar ontvangt. Gedenk haar nu haar man niet meer thuis zal komen, maar verzorging ontvangen zal in het slot. Na 61 huwelijksjaren zijn ze niet meer bij elkaar, niet meer onder hetzelfde dak. De mentale en de fysieke gesteldheid brengen echtpaar Bracht in deze verdrietige situatie. Gedenk ieder met uw genadige gunst en wees ook met de kinderen en de kleinkinderen die in gezamenlijkheid het beste voor hun ouders en grootouders zoeken. Het beste binnen de mogelijkheden die voorhanden zijn. Laat de genade, Heere, die u eertijds echtpaar Bracht verleende, verlevendig uw gunst in hun denken en in hun doen. Laat uw woord hen moed geven met het oog op de toekomst. We bidden u, Heere, voor de kinderen en de leiding van de zonderschool die vandaag weer gehouden kan worden en de jeugdclubs die weer van start hopen te gaan. Laat de ontmoeting van de kinderen met elkaar en de ontmoeting met uw woord ertoe leiden dat uw genade in kinderharten komt en ze leren vragen naar en mogen ontvangen van uw genade. Opdat onze kinderen uw zoon mogen aannemen als hun persoonlijke middelaar. We bidden u, Heere, voor de jongeren, bij wie de pandemie een spoor trekt van somberheid. Zegen de fysieke ontmoeting die medescholieren en medestudenten en docenten weer mogen hebben morgen. Wij bidden u voor onze overheden die zich inzetten om de pandemie te bestrijden. Omring hen met inzicht bij het zoeken van een weg waarmee zoveel uiteenlopende belangen gemoeid zijn. Wees met alle ondernemers voor wie deze tijd heel veel vergt van verstand en gevoel. Laten zij ook uw hand onder hun leven mogen opmerken dat u regeert. En u zegt het toch, Heere, wie wijsheid ontbreekt, dat hij het van mij begeert, want ik geef het overvloedig. We bidden u, Heere, voor mensen werkzaam in de zorg. Wees bij hen en gedenk hen. Geef kracht en wijsheid ook bij degenen die zorg dragen voor handhaving. Geef daarbij een balans tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid. In Europa leven we in spanning van wat er gebeurt in het oosten, in Oekraïne. Er wordt dreigende taal gesproken. Geef aan de wereldleiders en hun diplomaten inzicht, maar ook daadkracht om onrecht tegen te spreken, tegen te werken. En geef een oplossing, opdat in vrede met elkaar en ook naast elkaar kan worden geleefd. Wij bidden u, Heere, voor het werk van de zending. Laat uw wereldwijde kerkenwerk tot roem van uw naam mogen geschieden. Wees met hen die in de zending onderwijs geven, uw woord verkondigen, technische ondersteuning bieden, medische zorg verlenen. Zegen hen. En geef dat wij als gemeente, met ons natte gedoopte voorhoofd, goed van u spreken. In de ontmoeting. Ook al is het een stamelend woord. Een bewogen woord. Tot heil van onze medemens. Hoor ons om Christus wil. Amen. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Niet alleen Israël, maar ook de volken delen daarin. We zingen daarom de zendingspsalm, psalm 87. En daarvan de versen 3 en 4. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.